Als iemand mij of het bedrijf of mijn collega's of mijn teamleden, bekritiseert of beoordeelt dat wij mensen discrimineren op dat gebied, dan neem ik dat hoog op. Dan word ik ook emotioneel zelfs. Omdat ik zelf 20 jaar gediscrimineerd ben als bruine pinda.
Wanneer meerdere meldingen binnenkomen dat een hotel vrouwelijk personeel verbiedt een hoofddoek te dragen, wordt door hen vervolgens stellig ontkend dat dit het geval is. Maar wanneer blijkt dat soms wel het gesprek hierover aangegaan wordt, rijst de vraag hoe de toon van dit soort gesprekken is en hoe ver je hier als leidinggevende in mag gaan. Je luistert naar Het Oordeel, een nieuwe podcast van het College voor de Rechten van de Mens, waarin we maandelijks een discriminatiezaak behandelen. Met in deze aflevering: mag je werknemers vragen geen hoofddoek te dragen?
Mijn naam is Hanna Jans, ik ben stafjurist bij het College voor de Rechten van de Mens en ik werk voor de afdeling Oordelen.
Met jurist Hanna Jans kijk ik naar de zaak van meerdere vrouwen tegen Hotel de Reehorst op de Veluwe. De afzonderlijke klachten van 3 vrouwen zijn gebundeld door het plaatselijke antidiscriminatiebureau Vizier. Die is aangesloten bij discriminatie.nl.
Ja, deze vrouwen hebben onafhankelijk van elkaar meldingen ingediend bij een antidiscriminatiebureau. Die heeft toen eigenlijk besloten om uit eigen naam, dus gewoon namens het antidiscriminatiebureau, een verzoek om een oordeel te doen bij het college.
Het antidiscriminatiebureau, dat op gemeentelijk niveau individuen kan helpen die gediscrimineerd denken te zijn, dient de verhalen van de 3 vrouwen in. De eerste is die van Isabella. Ze zegt een rechtstreeks verzoek te hebben gekregen van het hotel nadat ze er al een tijdje werkte.
De eerste vrouw die werkte bij housekeeping bij het hotel en ze droeg een hoofddoek. En na 2 maanden vroeg haar werkgever of zij haar hoofddoek wilde afdoen. Nou, tijdens het werk. En dat wilde ze niet.
Even, hoe is dat gevraagd? Mag ik even praten met je?
Ja, dat is wel de indruk die ik krijg. Ja. En toen is ze vervolgens niet meer ingeroosterd. Toen zij dus zei, ik wil die hoofddoek niet afdoen.
Wat werd haar verteld waarom ze niet meer werd ingeroosterd?
Verweerde zij daarover dat haar werktempo te laag was. Dus dat dat de reden was om haar niet meer in te roosteren.
Oké.
Naast de klacht van Isabella is er het verhaal van Elise. Elise zag een vacature bij Hotel de Reehorst en werd volgens haar bij de sollicitatie gevraagd naar haar hoofddoek.
Die tweede vrouw, Elise, die droeg tijdens haar sollicitatie een hoofddoek. En toen is haar tijdens de sollicitatie gevraagd of ze haar hoofddoek misschien af wilde doen tijdens het werk. En toen is er gezegd dat op het moment dat ze dat niet wilde, dat ze dan niks voor haar konden betekenen. Dus deze mevrouw is niet aangenomen.
En dan is er dus nog een persoon die zegt, ik wil liever niet dat mijn naam genoemd wordt, of ik wil liever dit gewoon anoniem vertellen. Maar die zegt eigenlijk dezelfde ervaring als Elise te hebben.
Ja, precies. Ja. Okay. En zij meldde dit in juli 2023 bij het antidiscriminatiebureau.
Ja, ja.
Naast de verhalen van de 3 individuen hoort het antidiscriminatiebureau via een HR-medewerker van de Reehorst dat op een bepaald moment aan de hele afdeling housekeeping gevraagd is om geen hoofddoeken meer te dragen.
De voormalige HR-supervisor die heeft een getuigenverklaring afgegeven. En die heeft eigenlijk deze verhalen bevestigd van deze vrouwen. Dat ze dus inderdaad aan werknemers vroegen of ze hun hoofddoek af wilden doen. En dat er ook tijdens een sollicitatiegesprek gezegd is, of gevraagd is of iemand de hoofddoek wilde afdoen.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat dit soort klachten dan ook bij dat hotel binnenkomen. Als het hier ligt, dan zal dat daar ook zijn gekomen. Is dat het geval? Heb je ooit klachten gehoord?
Ze hebben via het antidiscriminatiebureau hebben ze voor het eerst van de klachten gehoord. Want die hebben namelijk een brief geschreven en het hotel naar hun kant van het verhaal gevraagd. En die bestuurder van het hotel of de eigenaar, die vond het ook best wel jammer dat die vrouwen gelijk naar een antidiscriminatievoorziening gestapt zijn in plaats van eerst met hem het gesprek aan te gaan. Dat is misschien ook wel begrijpelijk. Alleen de andere kant is natuurlijk dat veel mensen het best wel moeilijk vinden om over discriminatie te praten. Zeker als het ze persoonlijk raakt.
Ja, en misschien ook als het tegen je werkgever moet.
Nou ja, precies.
Ja.
Ze hebben gereageerd op die brief. Maar ze hebben eigenlijk gereageerd dat ze het er niet mee eens zijn dat er sprake is van discriminatie. Okay. Dus daar is het bij gebleven.
En dus dient het discriminatiebureau een klacht in bij het College voor de Rechten van de Mens. En komt het tot een zitting. Concreet is het de vraag of Hotel de Reehorst medewerkers inderdaad weigert een hoofddoek te dragen. En als dat zo is, of daar dan vervolgens een gegronde reden voor is.
Kijk. Komt u binnen. Goedemorgen. Goedemorgen, neemt u plaats.
In het voorjaar van 2025 start de zitting bij het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht.
Goedemorgen, welkom bij het College voor de Rechten van de Mens. Wij zijn hier bijeen voor het verzoek van een verzoeker om te beoordelen of verweerder de Reehorst mogelijk verboden onderscheid op grond van godsdienst maakt door werknemers al dan niet toe te staan een hoofddoek te dragen tijdens werktijd of werknemers te verzoeken geen hoofddoek te dragen tijdens werktijd.
Namens het discriminatiebureau is er een senior klachtenconsulent aanwezig. En namens Hotel de Reehorst is de directeur-eigenaar samen met een advocaat naar de zitting gekomen. Dit is de eigenaar van Hotel de Reehorst.
Ik ben 63 jaar geleden geboren in Leiden in een achterbuurt. En mijn vader is Indonesisch. En ik ben zelf dus ook Indonesisch. Opgegroeid in een achterbuurt. De eerste 20 jaar veel uitgemaakt voor bruine pinda. Dus niemand hoeft mij te vertellen hoe het voelt om gediscrimineerd te worden. En ik ben ook zo opgevoed, dat is ook de Indonesische cultuur, dat je met respect omgaat met alles en iedereen om je heen. En zo leid ik ook al 43 jaar, niet altijd leiden, maar de laatste 20 jaar bedrijven. Ik moet zeggen, de eerste 40 jaar nog nooit heeft meegemaakt dat iemand.
Maar laten we ons beperken
tot de Reehorst. Ik wil graag toch even toelichten. Ja. Ik heb het er moeite genomen om heen te gaan, dus ik wil het ook even toelichten. Wie ik ben, hoe ik denk, hoe ik een bedrijf moet leiden en hoe ik wil omgaan met mensen. En natuurlijk, waar mensen werken, worden fouten gemaakt. En dan is mijn taak om dat, als het mogelijk is, recht te zetten en goed te keuren. Maar ik ben ook gewend, en dat heeft ook met respect te maken, dat als iemand ergens niet mee eens is, dat je dat uitpraat eerst en dat je dan niet naar een stichting vizier gaat of een college, dat je daar eerst over praat met elkaar.
Nou, wat wel opviel is dat de eigenaar van het hotel aan het begin van de zitting best veel vertelde over zijn eigen afkomst en dat hij het heel erg vond dat hij het verwijt kreeg om te discrimineren. Hij heeft in ieder geval verteld dat hij zich altijd heel erg bewust is van discriminatie.
Ja, ja. Waardoor het, kan ik me voorstellen, harder aankomt om zoiets te horen.
Dat denk ik ook. Je merkte dat het hem persoonlijk raakt. En dat is natuurlijk vaker. Hè. Discriminatie is best wel een stevige aantijging om tegen je te krijgen. En het college toont daar ook altijd wel begrip voor. Alleen, ja, het kan nooit een reden zijn om dan vervolgens het leed van degene die mogelijk gediscrimineerd is niet aan te kaarten of te erkennen.
Ja, nee, het een neemt het ander niet weg. Nee.
Precies.
Als de verzoekende partij, het antidiscriminatiebureau, het woord krijgt, somt deze namens de vrouwen de klachten op. Dat begint met het verhaal van Isabella.
Na 2 maanden gewerkt te hebben, werd mij gevraagd of ik tijdens werktijd, werd een gesprek aangegaan, werd mij gevraagd mijn hoofddoek af te doen. Omdat vervolgens hun reglement hoofddeksels niet zo zijn toegestaan. Dit gesprek heeft mij van streek gemaakt, zegt ze. En daarnaast was ik al 2 maanden aan het werk.
Met hoofddoek.
Met hoofddoek. Ja. En vervolgens is zij, toen zij heeft gezegd, ik ga het niet afdoen, niet meer ingeroosterd.
De verweerder, Hotel de Reehorst, wijt het in het geval van Isabella aan een miscommunicatie. Omdat de leidinggevende op de afdeling housekeeping Indonesisch is en de Nederlandse taal niet goed beheerst, is er volgens hen een spraakverwarring ontstaan.
Er staat in het reglement over hoofddeksels, daarmee bedoelen we hoeden en petten. Daarmee kan misschien gesproken zijn over hoofddoekjes. Maar laat natuurlijk onverlet dat we niet iemand twee maanden volledig laten werken en vervolgens zeggen, ga maar naar huis, want je mag geen hoofddoekje hebben. Dat zou een heel krom beleid zijn daarin, die niet valt te rijmen. Kijk, de eerste half jaar dat iemand bij ons werkt, dat kost eigenlijk geld, want die moet ingewerkt worden. En het zou natuurlijk heel raar zijn überhaupt dat je mensen met een moslimachtergrond al 30 jaar in dienst hebt, die je ook gewoon aanneemt, en vervolgens na twee maanden zegt, je mag hier niet meer werken. Er waren een aantal dingen in haar werk, en dat heeft niks met een hoofddoekje te maken, wat gewoon moeilijk werkte. Bijvoorbeeld het werktempo was niet hoog genoeg. En bepaalde dingen had ze echt ook wel fysiek moeite mee. Je moet bijvoorbeeld in bubbelbaden, even praktisch, bubbelbaden moet je schoonmaken. Ja. Dat is fysiek zwaar werk. Ja, en dat vond ze ook wel zwaar eigenlijk in die zin. Ja. En we willen niet dat iemand na een half jaar in de ziektewet komt omdat je het fysiek niet aan kan. Nou, dat is één reden geweest.
En hoe is dat aan haar gecommuniceerd, dat zij onvoldoende functioneerde?
Ja, dat is ook toegelicht. Misschien in gebrekkig Nederlands, dat kan, maar dat is wel toegelicht.
Het antidiscriminatiebureau noemt de reden van ontslag wegens dysfunctioneren niet waar.
De REORS is ten aanzien van deze melding ook aangeschreven. En aan mijn collega is per brief laten weten dat door een interpretatie van de regels, dus het hoofddeksel, dat de reden zou zijn geweest waarom mevrouw niet meer werkzaam kon zijn. En dat ze haar graag terug zouden willen zien. Dus dat hier wordt gesteld dat mevrouw niet goed zou werken en dat ze daarom weg zou moeten, dat wordt stellig betreft.
Dat ze haar graag terug wilde zien?
Ja, dat ze de interpretatie van het niet dragen van een hoofddeksel, waar mijn collega op heeft gewezen, dat daar is gezegd, dan hebben we dat verkeerd geïnterpreteerd en kan mevrouw terugkomen. Maar dat wilde mevrouw niet meer.
Naast het verhaal van Isabella zijn er dus twee klachten over afwijzingen bij sollicitaties vanwege het dragen van de hoofddoek. Eén daarvan is die van Elisa. Dat is, voor haar eigen bescherming, een gefingeerde naam. Haar echte naam bliepen we weg.
Haar is gevraagd of ze de hoofddoek af wilde doen tijdens de shift. En als ze dat niet wilde, dat ze dan niets voor haar konden betekenen. Zoals ook blijkt uit de verklaring van de HR-supervisor.
Dat wordt betwist.
Ja, vertelt u maar.
Nou, dat wordt betwist. Het is niet het beleid van de REHORST en het gebeurt ook gewoon niet dat een sollicitante wordt afgewezen omdat zij een hoofddoek draagt. Dat wat hier schrijft in haar verklaring is een aanname. Dat staat ook niet in die verklaring. Ik heb gesproken met die en die en die heeft dat tegen mij gezegd. Zoals de Engelsen dat noemen, it's jumping to conclusions. Zij is niet aangenomen. En dan staat er door de regelgeving van de REHORST werd er gezegd dat ik aangenomen zou kunnen worden als ik afstand zou doen van mijn hoofddoek. Wie heeft het gezegd? In welke context is het gezegd? Is het gevraagd of ze de bereidheid had om tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden het ook zonder hoofddoek te doen of niet? Dat weten we allemaal niet. Kunnen we ook niet nagaan. We weten ook niet meer met wie ze gesproken heeft.
Dat weten we wel.
Veel te vage verklaring om hier enige conclusie aan te kunnen verbinden.
Bij de verklaring dient het antidiscriminatiebureau de getuigenis van de HR-supervisor bij de REHORST aan, die de verhalen van de vrouwen ondersteunt. Deze meldt dus tevens dat op een bepaald moment aan alle medewerkers van de afdeling housekeeping verzocht is geen hoofddoek te dragen. Hierbij was de boodschap, wil je je hoofddoek afzetten, dan ben je welkom. Voel je je daar niet prettig bij, dan word je direct naar huis gestuurd.
En zij schrijft in haar verklaring, en dan wil ik u toch graag even meenemen. Naast is er nog een andere dame op sollicitatiegesprek geweest. Zij heeft ook een uur meegelopen met de housekeeping. De dienstdoende supervisor housekeeping was erg tevreden over en wilde haar graag in dienst hebben. Echter, zij droeg een hoofddoek en ik moest haar vragen, oftewel de HR supervisor, of ze deze af wilde doen tijdens de shift en dat we anders niets voor haar konden betekenen. Dit wilde zij niet en we hebben daarna afscheid van elkaar genomen.
De HR-supervisor, die als verbindende factor heeft gespeeld tussen de verschillende klachten, is ondertussen niet meer werkzaam voor Hotel de REHORST. De oorzaak hiervan is volgens de eigenaar van het hotel dat ze zich respectloos gedroeg. De getuigenverklaring noemt hij dan ook een vorm van wraak, waarbij wordt verzocht deze te laten vallen in de zaak.
Maar dit is puur uit rancune. En er staan ook gewoon aannames in die gewoon echt pertinent onjuist zijn. En dat raakt me. Want ik vind, als ze mij uitmaken voor respectloos, dan ben je van mij het verkeerde adres.
Is het daadwerkelijk daar het beleid dat je geen hoofddoek op mag?
Nou, ik zou niet zeggen dat daar duidelijkheid over is. Want dat bleef toch eigenlijk wel vrij vaag. Alleen er werd wel duidelijk dat er het gesprek over gevoerd wordt. Over zo'n als je een hoofddoek wil dragen op de werkvloer.
Ja.
Wat het hotel daarover zei, is dat een medewerker wordt bewust gemaakt van de eventuele impact die het dragen van een hoofddoek op de gasten kan hebben. En er werd ook gevraagd waarom een medewerker een hoofddoek wilde dragen op het werk. En volgens het hotel is dat positief. Dus is dat positief bedoeld, namelijk dat mensen zich ervan bewust moeten zijn dat klanten op dit soort uitingen van je religie kunnen reageren.
Ja, ja. Ja, ik kan me voorstellen dat tone of voice hierbij heel belangrijk is. Dat kun je heel positief zeggen. Hey, dit kan gebeuren. Hè? Ik wil je waarschuwen of zo voor je. Hè?
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat het bijna een beetje zo waarschuwend is. We zijn er niet zo fan van.
Zeker.
Werd daar dan iets duidelijk? Wat dan de achterliggende gedachten zijn erachter of zo?
Ja, nee, dat blijft toch heel lastig. Omdat je weet natuurlijk nooit hoe dat dan in die specifieke situatie precies is overgekomen.
Ja.
Dat blijft lastig, denk ik.
Als we praten over het onderwerp hoofddoekje, dan wordt gevraagd naar de algemene regels die we hebben. Daarin staat absoluut niet dat het verboden is om een hoofddoekje te dragen. We vragen wel vanuit neutraliteit, en dat is nogmaals is geen verbod en ook geen noodzaak, dat het op prijs wordt gesteld als je neutraliteit uitstelt. Dat geldt ook voor alle christenen die we in ons bedrijf hebben, en dat zijn er ook een groot aantal. Daar vragen we ook van, liever geen zichtbare symbolen. Maar we weten ook dat als je wil, er zijn een aantal die zeggen ook, ik heb een tatoeage en ik heb een kruisje. Als ze dat echt graag willen, dan moeten ze dat vooral doen. Zolang ze maar respect hebben voor de collega's en voor elkaar.
Er is natuurlijk geen verbod op vragen stellen over een hoofddoek of een andere religieuze uiting. Dat mag wel. Alleen de vraag is wel hoe prettig het is om op de werkvloer gevraagd te worden naar je geloof en je wens om dat te uiten. Omdat geloof is iets heel persoonlijks. En bovendien, doordat er sprake is van een machtsverhouding tussen een werknemer en een werkgever, kunnen vragen over het dragen van een hoofddoek ook snel verkeerd overkomen.
Het kan snel een soort kritische ondertoon hebben.
Ja, en de vraag is natuurlijk ook, hè, als je kijkt, geloof is iets heel persoonlijks. Dus dan is het ook wel heel belangrijk in wat voor context en op wat voor moment en hoe je daarnaar vraagt.
Ja.
De meeste mensen zullen het ook niet heel fijn vinden als hun leidinggevende eens even gaat vragen naar hun geaardheid.
Ja, ja.
Maar vraagt u nou wel of niet om het af te doen?
Ja, dat is een woordkeuze. Misschien zal dat vragen inderdaad. En een ander van een andere afdeling zal zeggen, die gebruikt andere bewoordingen.
Maar wat is uw beleid? Is uw beleid om te vragen,
bewustwording.
Maar in het verweerschrift staat wel is juist dat cliënten aan de werknemers in de afdeling housekeeping, als zij tijdens werkzaamheden een hoofddoek willen dragen, vragen om dat niet te doen.
Ja, maar niet
dat heeft u, nee. Dat heeft u advocaat opgeschreven.
Ja, dat klopt. Het gaat om de uitleg, wat van je verwacht wordt en geëist wordt, maar ook wat gewoon qua bewustwording belangrijk is. In
ja, maar je vraagt dus aan deze mensen die in housekeeping werken, doe dat niet.
Nee, dat vragen we niet pertinent.
Maar dan, dat is wel wat hier staat.
Ja.
Dat omdat
mevrouw doet dat wel, af en toe.
Het begon vooral met heel veel harde ontkenningen. Ja, hier is gewoon echt geen sprake van. Dit is niet gezegd. Deze HR-medewerker zit te stoken. Het was best wel gewoon woorden tegenover elkaar. Ik vroeg me af, hoe gaat een voorzitter dan te werk? Want op een gegeven moment, er zijn gewoon niet altijd evenveel getuigen bij een gesprek dat je met een leidinggevende voert. Hoe werkt dat precies?
Ja, dat zijn lastige situaties die we vaak tegenkomen. Ik denk wat je hier heel duidelijk zag, is dat de voorzitter echt wel specifiek doorvroeg. En niet alleen de voorzitter, maar ook ze wisselde het ook een beetje af met de andere collegeleden. Dus zij vroegen wel heel specifiek van, en hoe zit dat dan precies? En wat wordt er dan precies gezegd? En wat is precies het idee erachter? Dus je probeert goed te gaan graven.
Om iets van intentie te ontdekken?
Om iets van intentie te ontdekken, maar ook denk ik vooral, het gaat er vooral om, wat is er nou eigenlijk precies gebeurd? Wat gebeurt er precies tussen die werknemer en die leidinggevende? Want ook al is de intentie soms niet om te discrimineren, kan dat natuurlijk alsnog het gevolg zijn.
Hanna legt uit dat de voorzitter samen met de collegeleden enerzijds probeert om kritische vragen te stellen over de feiten en anderzijds let op hoe consistent de verklaringen zijn. Hierbij spelen twee dilemma's. Namelijk, waar hecht je meer waarde aan? Dus hoe zet je de verhalen van de vrouwen af tegen het verhaal dat Hotel de Reos vertelt? En het andere dilemma is, wanneer het hotel echt alleen maar wat kritische vragen aan haar medewerkers stelt, is dat dan discriminerend?
Je kunt het dus ook door u direct of indirect, of doordat mevrouw misschien in haar communicatie zich minder gelukkig uit en minder genuanceerd, kan u de indruk wekken dat het eigenlijk niet wenselijk is. En als ik moet kiezen tussen inkomen en werk, dan kan het een afweging worden om te zeggen, nou, dan laat ik hem maar af. Want ik heb, die baan is belangrijker op dit moment en dan doe ik die godsdienstige beleving dan na werktijd.
In die publieke ruimte, mag dat nou wel of niet?
Ja, dat mag wel.
Dus, maar dat staat hier niet, hè?
Nee, nou, dan is dat bij deze gecorrigeerd. Dan is dat,
ja.
Godsdienstvrijheid is een belangrijk recht in Nederland. Hierbij geldt dat je uiting moet kunnen geven aan jouw geloof, zolang je daar anderen niet mee tot last bent. En dat ben je, zegt ook het Europees Hof van Justitie, met een hoofddoek niet. In de meeste gevallen.
Het college heeft wel meerdere oordelen over werkgevers die een hoofddoek willen verbieden. En wat dan misschien interessant is, is dat neutraliteit een reden kan zijn om religieuze uitingen te verbieden. Maar het Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat een organisatie dan moet bewijzen dat neutraliteit nodig is voor de organisatie, omdat deze anders schade leidt. Dus
okay.
Als er één klant is of één personeelslid dat een probleem heeft met zo'n hoofddoek, dan is dat niet voldoende.
Okay.
Dus er moet echt sprake zijn van
maar
schade
dat
voor
abstract.
Een bedrijf.
Want de Reehorst zou dan aan kunnen voeren, of een hotel zou aan kunnen voeren, ja, maar mijn gasten vinden daar misschien iets van.
Ja.
En dat is het midden zo van, is dat dan genoeg?
Nee, dat is dus niet genoeg.
Okay.
Nee, want dat is, mijn gasten kunnen er misschien iets van vinden. Dus dat is een aanname over
zijn.
Die gasten. Ja, 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 okay. Dat moet wel hard te maken zijn. En ik denk ook dat. Dat is ook denk ik gelijk een beetje het probleem met die neutraliteitseisen. Is je neemt eigenlijk een soort voorschot op hoe het ontvangen zou kunnen worden. Mm-hmm. Ja, de aanname is inderdaad dat een klant of iemand anders zo'n hoofddoek aanstootgevend vindt. Of partijdig natuurlijk soms. Maar ja, ik vraag me dan wel af, is dat nou de samenleving die we willen zien? Zou je niet gewoon willen dat iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn en om zijn religie te uiten zoals diegene dat wil?
Voor de Rijksoverheid heeft het Hof van Justitie meer ruimte gegeven. Vooral om onpartijdigheid te kunnen uitstralen, kan bij sommige instanties om meer neutraliteit bij werknemers worden gevraagd. Toch is dit gesprek nog steeds gaande. Het college vindt bijvoorbeeld dat de focus zou moeten liggen op het gedrag en handelingen van ambtenaren. In plaats van zoiets als een kruisje om je nek of een hoofddoek.
Ik vind het een rommelig geheel. De een zegt, ik heb een hoofddoek mogen dragen. Er is er één bij die zegt, ja, ik heb gesolliciteerd en ik ben niet aangenomen omdat ik een hoofddoek droeg. Nou, dat blijkt allemaal uit niks. De vraag stellen is niet hetzelfde als een verbod opleggen. Verbod opleggen mag niet, maar een vraag stellen mag wel. De vrijheid van godsdienst is natuurlijk niet het enige recht waar u als college van de rechten van de mens over gaat. Er is ook nog zoiets als vrijheid van ondernemerschap. Een ondernemer die zijn onderneming mag inrichten zoals hij of zij dat graag wil. Er is niet één iemand, en dat vind ik van belang, er is niet één iemand die zelf heeft geklaagd en zelf heeft aangegeven, ik ben naar huis gestuurd omdat ik een hoofddoek droeg. Die zijn er gewoon niet. En dan vind ik het een hele smalle basis om met dit soort verklaringen waarvan één duidelijk een hele rancuneuze verklaring is, hiermee naar uw college te gaan om hier een oordeel te vragen in de zin zoals dat verlangd wordt.
Dank voor uw toelichting en uw komst hierheen. Wij gaan ons over datgene wat vandaag gezegd is en datgene wat wij aan stukken hebben gekregen daar ons over buigen. En we houden u op de hoogte van de voortgang wanneer het onderzoek gesloten wordt en wanneer u dan een oordeel tegemoet kunt zien. Dank voor uw komst hierheen en een goede dag verder.
Ik wens u zelf
eens gelijk.
Zes weken later volgt het oordeel door het College voor de Rechten van de Mens.
Het college heeft over twee dingen geoordeeld. Enerzijds over de vraag of het hotel gediscrimineerd heeft door Elise af te wijzen bij haar sollicitatie vanwege haar hoofddoek. En anderzijds over de vraag of het feit dat een leidinggevende vragen stelt over het dragen van een hoofddoek aan het personeel, of dat ook discriminerend is. Het college heeft in het geval van Elise geoordeeld dat de wisselende verklaringen en ontkenningen van het hotel onvoldoende geloofwaardig waren tegenover de consistente en gedetailleerde verklaringen van de antidiscriminatievoorziening.
In het geval van Elise is zij gediscrimineerd door haar af te wijzen bij de sollicitatie vanwege haar hoofddoek. En dan Isabella, de werknemer die beweert na 2 maanden niet meer ingeroosterd te zijn omdat ze haar hoofddoek niet af wilde zetten.
Daarbij heeft het college eigenlijk gekeken, is nou het stellen van die vraag, hè, wil jij je hoofddoek afdoen of waarom draag je die hoofddoek onder werktijd, is dat nou discriminerend? Het college heeft daarover gezegd dat niet elke vraag die een werkgever of een leidinggevende stelt over het dragen van een hoofddoek verboden is. Maar in deze specifieke situatie zegt het college dat in de vragen en suggesties die het hotel stelt en doet, een veronderstelling ligt dat het beter zou zijn om de hoofddoek niet te dragen. En er werd soms ook daadwerkelijk gevraagd aan mensen, hè, wil jij je hoofddoek op het werk afdoen? Ja. En daarom zegt het college, die vragen en suggesties die hebben een negatieve connotatie. En daarbij geldt ook nog dat tussen een werknemer en een werkgever of een leidinggevende een ongelijkheid bestaat. Er is gewoon een machtsverhouding. En door die context zullen vragen en opmerkingen eerder als negatief of dwingend worden ervaren dan daarbuiten. En daarom komt het college tot de conclusie dat er sprake is van discriminatie. Het college zal de Rehorst vragen wat ze gaan doen na aanleiding van dit oordeel. En of ze iets gaan veranderen. En ik verwacht ook dat de antidiscriminatievoorziening nog zal monitoren hoe dit verder gaat.
Ja.
Wat voor leed dit veroorzaakt bij die vrouwen? Ik denk dat we dat niet moeten vergeten in deze zaak. Want het is natuurlijk best wel heftig op het moment dat jij lekker aan het werk wil gaan en jouw leidinggevende ineens vraagt waarom je het eigenlijk noodzakelijk vindt om een hoofddoek te dragen op je werk. Terwijl dat een uiting is van je religie. En meestal is dat heel verbonden met hoe je persoonlijk in het leven staat. Dus eigenlijk wordt een heel groot deel van jou wordt eigenlijk afgewezen op de werkvloer. Je kunt daar niet jezelf zijn. En dat is denk ik iets heel vervelends en heel naar om dat mee te maken.
Het Oordeel is een podcast van het College voor de Rechten van de Mens. De podcast is een productie van het podcastkantoor en wordt gepresenteerd door mij, David Achter de Molen. De namen in deze aflevering zijn gefingeerd. Als je zelf vermoedt gediscrimineerd te zijn, dan kan je een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Kijk hiervoor op mensenrechten.nl. Wil je de volgende zaak die het College voor de Rechten van de Mens behandelt niet missen? Abonneer je dan gratis op deze podcast op Spotify, Apple Podcasts of in elke andere podcast-app. Laat daar vooral ook even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. Wil je meer informatie over het werk van het college? Ga dan ook naar mensenrechten.nl.